Zo, fijn dat we toch met z'n allen er weer mogen zijn om kerstfeest te vieren met onze zondagsschool. Ook blij dat er nog belangstelling is. Veel zijn er gekomen. We hopen op een mooi kinderkerstfeest met elkaar. Ik stel voor dat we eerst gaan lezen uit Lucas 2, de eerste 7 versen. Doe jullie boekjes maar even op de bank leggen als je niet mee kan lezen. Als je wel kan lezen, lees je maar keurig mee. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus. Dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen om beschreven te worden. Een iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea. Uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zouden. En zij baar daar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Dan gaan we nu eerst bidden. Doe allemaal je boekjes maar even in de bank leggen. Doe je handen maar keurig samen. En je ogen dicht. Heere, het past ons. Wanneer we met de zondagsschool in de kerk zijn, in uw huis, om u om een zegen te vragen. Heere, want aan uw zegen is alles gelegen. En dan mogen we bijzonder wel in deze tijd ook vragen om een zegen. Want Heere, ook wij moeten belijden dat wij mensen zijn. En kinderen die zondig zijn. Maar Heere, wat wordt het dan een wonder wanneer het echt kerstfeest mag worden. Wanneer gij naar de aarde gekomen zijt om te zoeken en zalig te maken die niet zalig kunnen worden. Die niet zalig willen worden. En Heere, dan wordt het wonder nog groter. Wanneer we dan in een beestenstal komen. En de koning, de koningen daar in hun voerbak in een kribbe ligt. Heere, dan staat ons verstand stil. Dan weten we het even niet. Dat die grote Heere, God uit God, mens wilde worden. Om zo de zaligheid te verdienen, ook voor kinderen. En Heere, wat wordt het dan een wonder als het dan in een donkere nacht is. En de hemel scheurt open. En het Ere zij God klinkt over zondaren. Heere, wilt gij geven dat dat voor ons allemaal waar mag worden. Dat we allemaal een nieuw hart mogen krijgen. En Heer, dan zijn we bij elkaar gekomen met de zondagsschool in uw huis. En Heer, zou gij ook alstublieft zelf in ons midden willen zijn. Opdat de eerbied gevoeld mag worden. Opdat er kinderen uw stem horen. Want die uw stem horen, Heer, die zullen zalig worden. En Heer, wilt gij dat toch geven? Heer, we denken aan de kinderen die er niet zijn. Die ziek zijn of die om andere reden niet te zijn, die thuis zijn. Heer, wilt gij ook daar zijn? Wilt gij ook daar zijn waar alleen meegeluisterd wordt? Of waar verdriet is of waar zorgen zijn? Heer, gij kent een ieder persoonlijk. En wilt gij daar ook zijn en een zegen geven? Heer, wilt gij ook degene gedenken die een taak hebben te verrichten? de vertellers, Heere, de kinderen die het op moeten zeggen. Heere, wilt Gij helpen? Wilt Gij geven dat dit uurtje mag uitlopen tot de eer van Uw naam? En tot heil van zondaren, om Jezus wil alleen. Amen. Van harte welkom allemaal. Ik wil nog even meedelen voor de luisteraars of de mensen die thuis meekijken, dat bij het kopje mededelingen een link staat waarin het programma ook gedownload kan worden. Dan kan er ook thuis meegelezen of meegekeken worden. Voor de rest zal het programma verder gaan zonder een verdere afkondiging. En dan gaan we nu zingen Psalm 136 vers 1. Loof den Heere, want Hij is goed. Psalm 136 vers 1.
Ik heb een bevel van de keizer. Luister allemaal goed. Op het plein van het stadje Nazareth staat een man. Prachtige kleren heeft hij aan. Je kan zo zien dat het een hele belangrijke man is. Het is een knecht van de keizer. Van keizer Augustus. En hij is net van zijn paard gestapt. En de mensen van Nazareth, ze hebben het gehoord. En ze zijn hun huis uitgekomen en ze staan daar op het plein. Wat heeft keizer Augustus te vertellen? Luister goed. Keizer Augustus geeft het bevel dat de hele wereld beschreven moet worden. Iedereen moet naar zijn eigen stad gaan, waar hij geboren is, waar zijn familie vandaan komt. En daar moet je je naam op laten schrijven. En niet alleen je naam, maar ook wat je bezittingen zijn, of je veel geld hebt, hoe groot je familie is, of je er misschien nog een stukje land hebt. De keizer wil dat allemaal weten. En de mensen in Nazareth, ze hebben geluisterd naar deze boodschap. Wat een bevel. Wie is die keizer? En waarom deze boodschap? Nou, zijn echte naam is Octavianus. En het is de machtige keizer van het hele grote Romeinse Rijk. Bijna over heel de wereld regeerde deze keizer. Zo machtig was hij. Dat vond hij zelf ook. En hij vond zichzelf zo belangrijk dat hij zijn naam liet veranderen. Keizer Augustus moest hij voortaan heten. Dat betekent de heerlijke, de verhevene. Hij moest voortaan als een god vereerd worden. Zo belangrijk vond hij zichzelf. En er was heel vaak oorlog geweest, maar nu deze keizer regeerde, was er rust en vrede in het land. En ook het stadje Nazareth, het land Kanaan, was een onderdeel van dat grote, machtige rijk. En ook daarom was die boodschapper naar Nazareth gekomen. Want keizer Augustus, hij had overal zijn knechten wonen. En die hadden weer boodschappers overal naartoe gestuurd. Op snelle paarden gingen ze overal heen. In de grote steden, in de kleine dorpjes. En zo was er ook een boodschapper in Nazareth gekomen. En de mensen, ze hebben naar deze boodschap geluisterd. En de knecht van de keizer, hij stapt weer op zijn paard. En hij gaat naar het volgende dorp of de volgende stad, want overal moet het verteld worden. De boodschapper is verdwenen, maar de boodschap blijft achter. En daar wordt over gepraat met de mensen. En de een zegt, zo, hoor je dat? Ik moet een hele verre reis gaan maken, want mijn familie komt hier helemaal niet vandaan. En een ander zegt, makkelijk, ik kan hier blijven. Want ik ben hier geboren en mijn hele familie ook. En een van de mensen die daarbij stonden, was Jozef. Jozef de timmerman. En hij weet het direct. Hij moet naar Bethlehem. Want zijn familie komt uit Bethlehem. Jozef, hij is nog familie van koning David. En koning David, die kwam uit Bethlehem. En de vrouw van Jozef, Maria, was ook nog familie van koning David. Dus Jozef en Maria moeten naar Bethlehem. Maar hoe moet dat? Jullie weten wel wie Jozef en Maria zijn, hè? Ze hadden allebei zo'n mooie boodschap gekregen van de engel. Dat Maria de moeder zou worden van de Heer Jezus, van de zaligmaker. En Jozef, hij gaat gauw naar huis. Gauw deze boodschap aan Maria vertellen. En Maria, ze is bezig in haar huis. En Jozef komt binnen. En hij vertelt precies wat die knecht van de keizer gezegd heeft. Maria, we moeten echt gaan. De keizer heeft het gezegd. Ja, de keizer heeft het gezegd. Maar hoe moet dat? En Maria, ik laat je hier echt niet alleen in Nazareth. Maria, ze kijkt eens om haar heen in haar huisje. Ze waren alles aan het klaarmaken voor de baby die al bijna geboren wordt. Moet Maria nu nog op reis? Een reis van wel 180 kilometer? Nazareth lag in het noorden van het land en Bethlehem een heel stuk naar het zuiden, nog voorbij Jeruzalem. Reizen waren ze wel gewend. Maria was een aantal maanden geleden nog naar haar nicht Elisabeth geweest. Dat was ook een reis van wel 150 kilometer. Maar toch nu? Nu is het wel anders. Nu ze bijna een kindje krijgt, moet ze dan nu nog zo'n lange reis maken van zeker wel 5 dagen lopen? Nu had Maria zo'n mooie boodschap gekregen van de engel. De engel was bij haar in huis geweest en die had het gezegd, Maria, je zult moeder worden van de zaligmaker. De zaligmaker zal nou heel gauw komen. Maria had niet alles begrepen, maar ze had het wel geloofd. En ze had gezegd, zie de dienstmaagd, mij geschieden naar uw woord. En zou de Heere dan nu niet meer aan Maria denken? Jawel. Maar de Heer, hij is toch machtig? Kan de Heer er dan niet voor zorgen dat Maria en Jozef gewoon in Nazareth kunnen blijven? Oh ja, dat had de Heer wel gekund. De Heer is almachtig. Maar weet je, de Heer wil juist dat ze naar Bethlehem gaan. Want het kindje wat Maria verwacht, dat moet juist in Bethlehem geboren worden. Want dit kindje, dat is de grote zoon van David. En de profeet Micha, die had het ook geprofeteerd. En gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen. De keizer, hij weet niets van deze profetie. Maar hij moet wel meewerken aan de vervulling ervan. En Jozef en Maria, zij kennen denk ik deze profetie wel. Begrepen zullen ze het lang niet allemaal hebben. Maar toch gaan ze op reis. Want kijk maar, Maria is allemaal spulletjes aan het klaarmaken in haar huis. Om mee te nemen voor die lange reis. Eten, drinken, kleren. Wat heb je allemaal nodig als je lang op reis gaat? Maar ook spulletjes voor de baby pakt Maria in. En dan zien we ze op een dag vertrekken. De deur van hun huis gaat dicht. En daar gaan ze. En ze zien het al gelijk. Ze zijn lang de enige niet die op reis zijn. Heel veel mensen zijn er op reis. Het lijkt wel of de hele wereld in beweging is. Ja, dat is ook zo. En dat allemaal om Jozef, Maria, maar bovenal om het kindje in Bethlehem te brengen. En daar gaan ze, op weg, richting het zuiden. En ze komen ook weer eens mensen tegen die juist naar het noorden moeten. En zo zie je overal mensen lopen. En als het dan avond wordt, dan zoeken Jozef en Maria een herberg op. Een soort hotel zou je kunnen zeggen. Waar ze de nacht door kunnen brengen. Kunnen ze even uitrusten. Kunnen ze slapen. En dan de volgende dag, dan trekken ze weer verder. 180 kilometer, kun je het je voorstellen? Het zal heel vermoeiend geweest zijn. Maar toch hadden Jozef en Maria iets waardoor ze het toch vol konden houden. De Heere zorgde voor hen en ze hadden Gods belofte bij hen. Ze wisten het. De Heere Jezus, hij zal nu heel gauw geboren worden. En daarom hadden ze er een verlangen naar. Ze verlangden naar het kindje dat nu heel snel zou komen. Maria, nog één heuvel over. Dan zijn we in Bethlehem. Dan kan je de poort van Bethlehem zien. Deze vijfde dag is misschien wel de zwaarste dag geweest. Ze zijn in het bergenland van Judea aangekomen. Bergen en dalen, nog vermoeiender om te lopen. Maar nog even, en dan zijn ze er. Gelukkig, want het begint al een beetje donker te worden. En ook hier is het heel druk. En als ze dan de poort van Bethlehem binnenkomen, zien ze het gelijk al. Wat een mensen overal. Uit de huizen hoor je ook een hoop mensen. Er lopen soldaten door de straten die voor de rust moeten zorgen. Wat een drukte. Gauw een herberg opzoeken om weer te kunnen slapen, om uit te rusten. Maar als ze dan bij de herberg aankomen, dan vraagt Jozef het. Meneer, heeft u slaapplaatsen voor twee mensen om te overnachten? De baas van de herberg. Nee, zegt hij. Het is vol hier. Wat jammer. Nou, dan ergens anders proberen. En zo lopen Jozef en Maria door Bethlehem. Maar er is geen plaats. Overal waar ze het vragen. Geen plaats. Geen plaats. Geen plaats voor Jozef. Geen plaats voor Maria. Maar ook geen plaats voor het kindje wat nu bijna geboren wordt. Geen plaats. Erg, hè? Wat kan ons hart ook vol zitten, hè? Is er in jouw hart plaats voor de Heere Jezus? Verlangde jij naar het kerstfeest, omdat je dan weer hoorde van de Heere Jezus, de zaligmaker die geboren is? Of moet jij het ook zeggen? Geen plaats in mijn hart. Je had fijn een week extra vakantie. Dat vond je fijn. Had je dan ook meer tijd om over het kerstfeest na te denken? Of was je ook zo druk met van alles? En was er in jouw hart geen plaats? De duivel, die vindt het wel fijn dat die mensen in Bethlehem zeggen, geen plaats. Want, dacht de duivel, als er nou nergens plaats is in Bethlehem, Dan vertrekken Jozef en Maria misschien weer. Dan gaan ze misschien weer terug naar Jeruzalem. In die hele grote stad. Daar is misschien wel plaats. En dan hadden Jozef en Maria daarheen gegaan. En dan had het kindje daar geboren. En dan ging die profetie van Micha niet in vervulling. Dat hoopte de duivel. Maar weet je, God zorgt zelf voor een plaatsje. God zorgt voor een plekje voor Jozef en Maria. We noemen het maar een stal. En Jozef en Maria, die zijn er blij mee. Eindelijk kunnen ze uitrusten. Het is wel armoedig. Het is er misschien niet zo schoon. Het is er donker. Maar toch, Jozef, hij heeft een plaatsje gemaakt voor Maria om uit te rusten. Hier kunnen ze toch wel een paar dagen blijven. En dan hebben ze ook de tijd om zich in te laten schrijven in Bethlehem. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. Nu zij daar zijn, in Bethlehem, is het Gods tijd dat het kindje geboren wordt. Nu kan het, nu mag het, want nu zijn ze in Bethlehem. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, staat er dan in de Bijbel. Wat een groot wonder. Hier, in deze stal, krijgt Maria haar zoon. Haar zoon, het is de zoon van Maria. Maar het woordje zoon staat met een hoofdletter. Dat betekent dat het ook Gods zoon is. Hier in deze stal gebeurt zo'n groot wonder. Moet je eens even meedenken. De Heer Jezus, hij komt vanuit de hemel naar de aarde. Vanuit de hemel, waar het heerlijk is. Waar geen zonde is. Waar de Heer Jezus altijd bij zijn vader was. Waar de engelen hem toezingen. Vanuit die hemel komt de Heer Jezus naar deze zondige, donkere aarde. Vanuit de rijkdom naar deze armoedige stal. Waarom? Om zondaren zalig te maken. Omdat de Heer Jezus nu geboren is, kan jij een nieuw hart krijgen. Dit is het beloofde kind wat nu geboren wordt, wat al aan Adam en Eva beloofd was in het paradijs. Dit kindje komt om de zonde te verzoenen. Er was voor dit kind geen plaats. Maar dit kindje is gekomen om plaats te maken, om de zonde te verzoenen. En Maria, ze heeft het kindje in haar armen. En dan wikkelt ze het in doeken. Geen kleertjes, maar dat deden de meeste moeders in die tijd. Eerst alleen doeken en nog geen kleertjes. En dan pakt Jozef het kindje en hij legt het in een voerbak, in een kribbe die daar in die stal was. Dat is zijn wiegje. Armoedig, hè? Jozef de timmerman had misschien in Nazareth wel een mooi wiegje gemaakt. Maar nu moet hij het in een voerbak neerleggen. Dat is armoedig. Maar denk eens even in. Een voerbak, een kribbe, was altijd heel laag bij de grond. Of aan de muur vastgemaakt, heel laag. Of op hele lage pootjes. Maar zo laag, dat jij er zo in kan kijken. Dat je zo dat kindje kan zien. Zo laag, dat je er zelfs voor kunt knielen. En dit kindje kunt aanbidden. Zul je dat doen? Zul je op je knieën gaan voor dit kindje, voor deze zaligmaker? En gelukkig dat hij ook in een stal geboren is en niet in een prachtig paleis. Want in een paleis zou je helemaal niet naar binnen mogen. Maar hier in deze stal is iedereen welkom. En al is dit kindje in een stal geboren, toch is het een koningskind. De koning is geboren. Daar gaat ons programma vandaag over. Jullie gaan allemaal teksten opzeggen of versjes zingen die gaan over de geboren koning. De koning. En nu begon ik het verhaal met die machtige keizer. Die keizer die zichzelf zo belangrijk vond dat hij zich God noemde. Maar hij was helemaal geen God. Deze keizer, hij moest alleen maar doen, alleen maar meewerken aan het plan van God. De koning der koningen. En daarom eindig ik het verhaal met de geboren koning. Omdat deze koning, die hier in de kribbe ligt geboren is, kunnen wij nog zalig worden. Want dat is zijn naam, Jezus, zaligmaker. Dit kindje is gekomen om zondige kinderen nog een nieuw hart te kunnen geven. Wat een liefde van deze koning. De koning is geboren. Is hij al jouw koning? Ik wil nu zingen Psalm 72, vers 11.
Over zijn God, ik zou een verlosser geven. Mijn eigen kind zozeer bemind zal sterven voor het leven.
En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. En dat zelf zal u de kop vermorselen en gij zult het de versen vermorselen.
De Heer heeft ons beloofd dat Hij zijn zoon zal geven. En wat Hij beloofd heeft, vergeet Hij niet.
Jesaja, een profeet des Heren, mocht lang tevoren profeteren. Van hem is de boodschap vernomen dat Jezus naar de aarde zou komen.
Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouder.
En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevoort.
Zacharië, een profeet, liet heel duidelijk horen hoe de koning komen zou op een ezel uit de stal.
Ziet, uw koning zal komen, rechtvaardig en hij is een heiland.
En Malachi profeteerde, uw lieden daarentegen die zijn naam vrezen zult, zal de zonde en gerechtigheid opgaan en zal genezing zijn onder zijn vleugel.
Ja, zij hoorde bij nog enkele die gebogen ons valt.
Smeekten of de dag nog naderde tot een helm tot zijn eer.
In het heimwee van hun zielen riepen zij, O God, wanneer wordt nu de Christus geboren?
En zij die gelovig wachten, steunt op Gods eigen woord.
Hebben niet vergeefs geroepen, maar God heeft hun gebed verhoord.
Na vele eeuwen wachten,
Wordt het woord van God vervuld.
In de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea genaamd Nazareth.
Gabriël, door God gezonden, spreekt de maagd Maria aan.
Wees gegroet, de Heer is met u, wees gezegend in zijn naam.
Wees u niet, God geeft genade en hij geeft u ook een zoon.
Jezus zal het kindje eten, erfgenaam van Davids troon.
Nee, niet in majesteit, in eer en pracht.
Maar aan een arm meisje werd deze boodschap van het licht gebracht.
Hoe zal dat zijn, Maria weet het niet, ze is nog niet getrouwd.
Toen sprak de engel weer, hij heeft haar naar huis gelegd.
Door de Heilige Geest heeft de engel gezegd, God is de vader van het kind.
Maria zei, mijn ziel maakt grote heren.
En mijn geest verheugt zich in God mijn zalven.
Zal de meester opkijken? Hij hoort het hem al zeggen. Zo Dirk, ook wat opgehaald jongen. Lastig karwei, vind je niet? En dan legt hij lachend die 55 euro op tafel. En die jongens hem natuurlijk met open mond aankijken. Ja, Wat zullen zij hebben? 18 euro. 23 euro. Nou, 25 euro, maar dan heb je het toch ook wel gehad, denkt hij. Ja, je kon hem wel op een boodschap sturen. Hij is een jongen met lef en hij was heel de straat langs gegaan. Al zijn ooms en tantes was hij langs geweest, de opa en de oma. En toen was hij zelfs nog op zijn vrije woensdag op de fiets gestapt en in het dorp 5 straten langs de deur gegaan. Ja, dat laatste leverde wel wat minder geld op als de mensen je niet kenden. Maar al die 20 centjes, 50 centjes werden bij elkaar ook euro's. En hij wist altijd op een beetje een zielige toon te vertellen dat hij en de andere jongens van de club geld ophaalden voor de arme kinderen, voor de zieke kinderen. En waar het nou precies voor was, dat wist hij eigenlijk helemaal niet zo goed. Maar dat boeide hem ook niet zoveel. Als hij maar het meeste geld opgehaald zou hebben. En dat wist hij nu eigenlijk wel zeker, want het was hem gelukt om 55 euro op te halen. En vanavond was het zover. Dan was het weer club. En dan gingen ze kijken hoeveel geld iedereen had opgehaald en hoeveel geld ze bij elkaar hebben opgehaald. Op die avond heeft de meester zijn handen vol aan de jongens. Ze hebben allemaal het hoogste woord en ze scheppen allemaal op over dat ze zoveel geld hebben opgehaald. Maar niemand zegt nog hoeveel geld precies, dat houden ze nog even geheim. En Dirk praat misschien wel het hardst van allemaal. Hij voelt zich heel wat, want het is hem gelukt om 55 euro op te halen. Maar thuis wist hij eigenlijk nog wel zeker dat hij het meeste had. Maar hier, met al die jongens bij elkaar, weet hij het toch niet zo zeker. De anderen hebben natuurlijk ook heel erg hun best gedaan. Nou, als jullie allemaal een beetje stil worden, zegt de meester, dan kunnen we eens gaan kijken hoeveel geld jullie hebben opgehaald. Nou, normaal moet de meester wel een paar keer vragen voordat het stil is. Maar vandaag niet. Het is gelijk stil. Nou Jan, kom eens naar voren. Laat eens zien wat je ervan gemaakt hebt. En met zijn kleur loopt Jan naar voren. Zo, zegt de meester, doe maar. Als jullie allemaal zo je best hebben gedaan, dan kunnen we heel wat zieke kinderen blij maken. 36 euro. Beetje onglunderd. Nou, Dirk, hij zit een beetje te zwiepelen op zijn stoel. Nu weet hij het zeker, hij heeft vast het meest. Want hij weet hoe erg Jan zijn best heeft gedaan om veel geld op te halen. En als Jan 36 euro heeft, dan zal de rest echt niet meer hebben. Dat valt tegen. De volgende heeft al 48 euro. Dirk, hij krijgt het nou toch wel een beetje warm. Het zou toch wat zijn als een ander meer heeft opgehaald dan hij. Heeft hij het allemaal voor niks gedaan? Al die moeite. Maar gelukkig, die daarna heeft minder. En die daarna ook. Dirk, hij voelt voor de zekerheid nog even in zijn jaszak die hij aan zijn stoel heeft hangen. Er zit het niet. En gauw voelt hij in zijn andere zak. Oeh, gelukkig. Hij kreeg het er warm van. Hij dacht even dat hij zijn geld was kwijtgeraakt. Maar het zit erin. Nou, heeft hij niet gehoord hoeveel Nick had opgehaald. Maar het zal wel niet meer zijn dan die 48 euro. Want dan had hij het wel gehoord aan de reactie van de andere jongens. En nu is Dirk aan de beurt. En hij voelt aan zijn handen dat ze een beetje plakkerig zijn. En hij voelt dat zijn hart in zijn keel bonst als hij naar voren loopt. En hij geeft het geld aan de meester. Zo, 55 euro. Hoe heb je dat gedaan, zegt de meester. En Dirk glundert en de jongens die kijken hem met open mond aan. En wat de meester verder allemaal zegt, dat hoort Dirk niet meer. En hij geniet van zijn overwinning. En blij loopt hij weer terug naar zijn plaats. Er moeten nog 2 jongens na Dirk, maar dan is het duidelijk. Dirk is de winnaar. Hij heeft het meeste geld opgehaald. Zo, zegt de meester, ik heb het er warm van gekregen, maar wat hebben jullie je best gedaan? Dit is meer dan ik had durven dromen. En de een heeft wel wat meer opgehaald dan de ander, maar dat is niet zo erg, daar gaat het niet om. Met dit geld kunnen we een hoop zieke kinderen blij maken. En daar deden we het voor. En als je het met dat in je gedachten hebt opgehaald, dan vind je het ook niet zo erg als iemand anders wat meer heeft opgehaald. Dat vindt Dirk logisch. Wie zou er zo kinderachtig zijn om hem de overwinning niet te gunnen? Het ging toch om die zieke kinderen? Nou, zegt de meester. Dan gaan we nu. Ja, wat is er, Daan? jongens, ze kijken allemaal om. Daar, in het hoekje, beetje apart van de andere jongens, zit Daan. En hij heeft zijn portemonnee omhoog gestoken. Wow, hij heeft ook meegedaan, dat zielepootje, denkt Dirk. Daan is gehandicapt. Betekent dat Daan niet zo slim is als de andere jongens van de club. En hij kan ook niet zo goed praten en wat minder goed lopen. Kom maar naar voren, Daan, zegt de meester. Een beetje onhandig loopt Daan naar voren met de portemonnee voor zich uitgestoken. En de jongens letten al helemaal niet meer op Daan en op de meester. Dirk staat in het middelpunt van de belangstelling en hij vertelt honderd uit hoe hij al dat geld bij elkaar heeft gehaald. Totdat de stem van de meester om stilte vraagt. Zeg jongens, weten jullie wat Dirk me net heeft gegeven? Voor de zieke kinderen, zegt Dirk. Ja kerel, voor de zieke kinderen, zegt de meester. Want ik ben niet ziek. Nee, jij bent niet ziek en daarom kon je dat geld ophalen. Hè? Dirk, Daan knikt. Jongens worden altijd een beetje stil als de meester zo met Daan bezig is. Weet je hoe de jongens vaak Daan noemen? Vaak zeggen ze, als het niemand het hoort, zeggen ze malle Daantje. En soms doen ze eigenlijk ook wel heel gemeen tegen hem en dan lachen ze hem een beetje uit. Maar als de meester zo met Daan bezig is, worden ze ook wel een beetje stil. Het is toch een beetje vreemd, zo'n grote jongen, maar met het verstand van een kleuter. En soms, als de meester zo met Daan bezig is en ze dat zien, dan voelen ze eigenlijk ook wel dat het eigenlijk wel heel gemeen is als ze malle Daantje zeggen en als ze hem uitlachen. En dan voelen ze dat zij eigenlijk wel heel dankbaar mogen zijn dat zij verder gezond zijn. En zal ik nu zeggen wat Daan heeft opgehaald, zegt de meester. Nou, blind Dirk, het zal wel niet veel zijn. Als zo'n jongen langs de deur komt, hij kan amper uit zijn woorden komen. Dan snappen de mensen er natuurlijk helemaal niks van. Maar de meeste doet het wel leuk. Zo heeft Daan ook het gevoel dat hij heeft meegedaan. Dat snapt Dirk wel. Glimlachend kijkt de meester de zaal rond. En dan zegt hij langzaam... 70 euro. Wat? 70 euro? Jongens begrijpen er niets van. Hoe vinden jullie dat nou? Zegt de meester. Nou, hoe ze dat vinden... Ze snappen het niet. Het is voor Dirk tenminste niet te geloven dat zo'n jongen 15 euro meer heeft dan hij. Daar moet wat achter zitten. Dat kan vast niet. Het is vast niet eerlijk gegaan. En hij voelt hoe de tranen achter zijn ogen branden. En de jongens zijn hem vergeten. Allemaal kijken ze naar Daan die van de meester een boek krijgt omdat hij het meeste geld heeft opgehaald. Opgewonden gaan de jongens die avond naar huis... Tot overmorgen, hè, bij het kerstfeest, roept Jan tegen Dirk. Jij moet zeker morgenavond nog oefenen bij de meester. Ja, dat weet ik zelf ook wel, snauwt Dirk terug. Nou, sorry hoor, niet zo chagrijnig. Dat komt zeker omdat, kan ik er wat aan doen dat daar meer geld had dan jij? Wat heeft dat er nou weer mee te maken? Nou, alles, dat snapt toch iedereen? Had je zeker niet gedacht, hè, zegt Jan plagend. Nee, natuurlijk had ik dat niet gedacht. Hoe kon ik nou weten dat het jong meer geld op zou halen? En het is vast niet eerlijk ook. Dat zie je, het snap je toch zo ook wel. Hij heeft het vast gestolen. Misschien wel gevonden. Maar ja, Jan haalt zijn schouders op. In elk geval sta jij nu op de tweede plaats. Hey, tot overmorgen. En Jan zwaait en hij is weg. Ja, die plotselinge verhuizing naar de tweede plaats, die zit Dirk echt heel erg dwars. En hij is boos op Daan en op iedereen, ja ook op de meester, misschien nog wel het meest op de meester. Want de meester moet toch zeker wel wijzer zijn? Hij weet toch wel, kan toch wel snappen dat Daan niet eerlijk aan dat geld gekomen is? En in de motregen loopt Dirk naar huis. Bah, alles zit hem dwars, alles zit hem tegen. Dat geld, het weer, moet hij morgen nog oefenen bij de meester ook. Kerstliederen spelen voor het kerstfeest. Hij wou dat hij er nooit aan begonnen was. Hij heeft er helemaal geen zin meer in. Dat hele kerstfeest heeft hij geen zin meer in. Maar ja, hij heeft het afgesproken, dus moet hij morgen gaan oefenen. En zo loopt hij door de regen. En hij staat stil. Daar, een meter of 10 voor hem, loopt Daantje. Malle Daantje. Ja, maar ondertussen heeft hij wel het meeste geld. Wist hij maar hoe hij aan dat geld gekomen was. Hij zou hem wel in elkaar willen slaan. Zo boos is hij. Dirk vergeet helemaal dat het zijn eigen schuld is. Dat hij zo boos is. Hij is boos en jaloers. En die woorden van Jan, die gaan heel de tijd maar door zijn hoofd. In elk geval sta jij nu op de tweede plaats. Zoals zo'n soort melodietje wat steeds maar door je hoofd gaat en wat je niet uit je hoofd kunt krijgen. Tweede plaats. Tweede plaats. Woest is hij. En ineens zet hij het om de loop, alsof hij vreselijke haast heeft gekregen. Maar als hij bij Dirk is, bonkt hij keihard met zijn schouder tegen Dirk aan, zodat Dirk ondersteboven kukelt en het boek wat hij onder zijn arm beet had, over de natte straat glijdt. En Dirk, hij rent door. En aan het eind van de straat blijft hij heel even staan en kijkt hij achter zich. Hij ziet nog net dat Daan weer overeind gekrabbeld is, het boek heeft opgeraapt en wanhopig met de mouw van zijn jas het boek probeert schoon te vegen. En dat gebaar, dat hulpeloze gebaar, daardoor beseft Dirk hoe vreselijk gemeen het is wat hij gedaan heeft. En dat hij nog veel verder is gezakt dan de tweede plaats. Als hij het bij Jan had gedaan, zoiets, nou dan was Jan achter hem aangekomen, dan was hij gaan vechten. Maar Daan niet. En Daan, hij staat alleen maar een beetje over zijn boek te aaien. En daarom vindt Dirk eigenlijk nog veel erger. Als Daan nou ging schelden of achter hem aankwam om te vechten, zou lang zo erg niet zijn geweest. Maar Daan scheldt niet en Daan vecht niet. En daarom wint Daan. Dus de volgende avond. Dirk belt aan bij de meester en de meester houdt het open. Dirk heeft zijn koffer bij zich waar zijn trompet in zit, want ze gaan oefenen voor de kerstliederen voor morgenavond op het kerstfeest. Dirk op de trompet en de meester op het orgel. De meester zegt, we beginnen gewoon bij het begin, spelen we alle liederen een keer en dan zien we vanzelf welke goed gaan en welke we nog een keertje moeten oefenen. Nou, oké, ze beginnen met spelen. Klinkt mooi. Tot ze bij het derde lied aankomen. En in gedachten zingt Dirk de woorden mee. Van vers 2. Hulpeloos kind, heilig kind. En ineens stopt hij met spelen. Wat is er? Zegt de meester. Waarom stop je met spelen? Oh, niks, zegt Dirk. Hij is blij dat het een beetje schemerig in de kamer is. Want dan kan de meester niet zien dat hij eigenlijk een beetje tranen in zijn ogen heeft. Waarom moest hij nou aan Dirk Daan denken toen hij die woorden dacht, hulpeloos kind? En ze spelen weer verder. Tot de tijd is voor pauze. En dan zegt de meester, kom, ik denk dat er in de keuken wel een lekker bakje thee klaar staat. Laten we even pauze houden. En even later zitten Dirk en de meester samen in de keuken. Een lekker kopje thee en een lekkere koek erbij. Je bent wel wat stiller dan anders, zegt de meester. Komt het soms nog door gisteravond? Ik snap het wel hoor. Het was best een beetje jammer voor je dat Daan ineens meer geld had dan jij. Maar je moet maar zo denken, het is Daan en dat is dan toch net een beetje anders. Ik heb vaak net wat extra van zulke kinderen gehouden. Ik heb gemerkt dat zulke kinderen soms veel meer van het evangelie snappen dan wij denken. Ik ben gisteren nog even bij zijn ouders geweest. Klinkt misschien niet zo aardig, maar ik was er niet helemaal gerust op hoe hij aan al dat geld kwam. Maar nu ken ik het hele verhaal. Daan, die was langs de huizen gegaan en die belde overal aan en die had het maar over zieke kinderen die toch ook over de Heer Jezus moesten horen. Maar hij deed het op zo'n manier dat de mensen er helemaal niks van begrepen. Soms gaven de mensen wel iets, maar dat was dan meer omdat ze een beetje medelijden met hem hadden. Of dat ze weer van hem af wilden zijn. En Daan, die was heel erg verdrietig dat het niet zo goed lukte om veel geld op te halen. Tot hij op een dag zijn eigen spaarpot pakte en al het geld voor de zieke kinderen gaf. En toen was hij weer blij en weer rustig. En toen ik daar gisteren bij zijn ouders zat, zegt de meester, toen moest ik denken, de kinderen noemen hem vaak Malle Daantje. En wij volwassenen noemen hem wel eens een stakker. Maar het kon wel eens zo zijn dat het in de ogen van de Heere precies andersom is. Begrijp je wat ik bedoel? We kunnen nog wat leren van zo'n jongen. Dirk, hij zegt maar niks, maar in zijn keel voelt hij een brok die hij niet zomaar weg kan slikken. Wat had hij allemaal gezegd van Daan gisteren? Malle Daantje, dat het zo'n raar joch was, dat hij het geld misschien wel gestolen had. En toen had hij hem ook nog op zo'n gemene manier ondersteboven gelopen. En waarom? Dat hij zo graag het wilde doen voor die zieke kinderen? Dat hij zo blij en dankbaar was? Nee, want dan doe je zoiets niet. Hij had het alleen maar gedaan voor zijn eigen eer. Zodat de meester en de jongens zouden zeggen: zo Daan, Dirk, dat heb je knap gedaan. Dus hij zegt maar niks. En even later, dan gaan ze, als het allemaal weer op is, dan gaan ze weer verder met spelen. Tot ze weer bij dat lied komen. En weer hoort Dirk in zijn gedachten die woorden: hulpeloos kind, heilig kind, dat zo trouw zondaars mint. Ja, Dirk, leg die trompet maar neer. Vertel nou eerst eens wat er aan de hand is. Net stopt je, nu begin je ineens allemaal fouten te maken. Wat is er toch aan de hand, zegt de meester. Dirk, hij legt zijn trompet neer. En dan kan hij zich ook niet langer meer goed houden. En hij begint te huilen. En na een poosje, als hij wat rustiger is geworden, zegt de meester nog een keer: nou Dirk, vertel nou toch eens wat er aan de hand is. En dan vertelt Dirk alles. Dat hij zoveel geld had opgehaald. Dat Daantje toen het meest had en dat hij zo boos was in zijn hart. Dat hij Daantje ondersteboven heeft gelopen. En het was zo gemeen, zegt hij. En ik ga ook niet naar het kerstfeest. Nou, zegt de meester. Je gaat wel naar het kerstfeest. Nu juist wel. Ik dacht net toen je aan het vertellen was. Nu is Dirk daar waar je moet zijn om het kerstfeest te vieren. Kerstfeest is juist voor mensen die vergeving nodig hebben. Je hebt het toch net zelf gespeeld? Dat zo trouw zondaars mint. Dat zondaars lief heeft, betekent dat. Daarvoor is de Heer Jezus toch juist gekomen. Kom, we spelen verder. En morgenavond spelen we ook. Je maakt het goed met Daan en je komt. Spreken we dat af? Dirk knikt. Volgende avond. Dirk staat bij het zaaltje een beetje op een afstandje te wachten. Het is nog vroeg. Maar ja, misschien is Daan ook vroeg en hij moet het eerst met Daan praten. Hij moet het weer goed gaan maken met Daan. Hij vindt het wel een beetje spannend. Wat zal Daan zeggen? En hij blijft een beetje op een afstandje staan. Want de andere jongens die hoeven hem nu niet te zien. Die hebben er niks mee te maken. Hij moet even alleen met Daan praten. Maar er komen een hoop mensen. Maar nog geen Daan. Hij zou toch wel komen? Oh ja, gelukkig. Daar, als het al bijna tijd is, ziet hij Daan aankomen. Het boek heeft hij onder zijn arm geklemd. En Dirk loopt hem tegemoet. En als hij bij Daan is en Daan hem herkent, zou Daan nu boos worden om eergisteravond? En Dirk, hij slikt nog een keer. Hij haalt nog een keer diep adem. Maar dan begint Daan al te praten. Hij steekt zijn boek naar voren. Kijk, zegt hij. Ik heb er een kast omheen gedaan. Nu zie je geen vlekken meer. Ja, Daan, hakkelt Dirk. Nu is het weer mooi, zegt Daan. Daan, ik heb het expres gedaan, zegt Dirk. Nu is het weer mooi, zegt Daan. En ik ga naar het kerstfeest van de Heer Jezus. En de zieke kinderen hebben ook feest. En Daan, hij draait zich weer om. En hij loopt naar het zaaltje. En Dirk, hij staat even verbaasd. Hij merkt dat Daan niet eens door heeft gehad dat hij hem expres heeft omgelopen. En hij loopt achter Daan aan naar het zaaltje. Het zaaltje is al bijna helemaal vol als ze er aankomen. En Daan en Dirk zitten samen op de achterste rij. En Dirk, hij moet steeds een beetje naar Daan kijken. Het licht van het kerstfeest straalt uit zijn ogen en hij ziet hoe vriendelijk Daan kijkt. Malle Daantje noemde hij hem vaak. En hij neemt zich voor in zijn hart om hem nooit meer zo te noemen en om nooit meer gemeen tegen hem te doen. En weer, als hij zo naar Daan kijkt, voelt hij iets van jaloezie. Maar dit keer niet om het geld. Dit keer niet om de eer of om het mooie boek. Nee, Dirk weet het heel zeker. Daan heeft de Heer Jezus lief.
En het geschiedde in diezelfde dagen
dat een bod uitging van de keizer Augustus,
dat de hele muur beschreven zou worden.
Gehoorzaam aan Augustus' wijs.
Gaan ook Maria en Jozef op reis.
Een lange tocht wordt afgelegd
naar de stad die al lang voorzegd.
Dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou.
en zijn ware, zijn eerstgeboren zoon.
Bond hem in doeken.
En hij legde hem neder in de krippe.
Al kreeg hij hier geen mooie woning, hij is en blijft de hemelkoning.
Al lag hij in een armenstal, zo is hij toch de Heer der Heren.
Hij zal het koninkrijk regeren dat nooit een eind nemen zal.
Deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogste genaamd worden en God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven.
En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid, en zijn koninkrijk zal geen einde zijn.
Gezegend is hij die komt in de naam des Heren, hij die is de koning Israëls.
Thank you.
En ik zal u een nieuw hart geven en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en zal u een vleeshart geven.
Laat ons zijn aangezicht tegemoet gaan, want de Heer is een groot God, ja een groot koning boven alle goden.
Wees koning in mijn hart en leven. Maak mij uw kind en onderdaan. Wil afkeer van de zonde geven en doe mij in uw wegen gaan.
Geloofd zij de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht zijn volken.
En hij heeft zijn hoorn en zaligheid ons opgericht in het huis van David zijn knecht.
Dat wij verlost zijn uit de hand onze vijanden hem dienen zouden zonder vrezen.
In heiligheid en gerechtigheid voor hem al de dagen onze levens.
Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk.
Opdat gij zou verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht.
Nou jongens en meisjes, wat was dat mooi. Jullie hebben zeker wel 10 weken achter elkaar hier in de kerk geoefend. Elke week weer, of niet? Niet? 1 keer maar. Nou, ik vind het wel heel knap dat jullie dat zo goed konden. Ik denk net of dat jullie elke week allemaal geoefend hebben. Wat ging dat goed en dat zonder het orgel en allemaal verschillende versjes. Jullie hebben het allemaal heel goed onthouden. Fijn dat we zo samen konden zijn en dat het toch nog mogelijk was in deze tijd waarin door alle beperkingen er heel veel dingen niet door kunnen gaan, misschien op school ook wel, maar wij konden vanochtend en vanmiddag door Gods goedheid toch nog naar de kerk komen, samen ook met vaders en moeders en opa's en oma's. En wat is er niet heerlijker dan om je kinderen en je kleinkinderen hier voor te zien staan en dan uit de mond der kinderen de lof van de Heere te mogen horen. Ik ben ook opa. En vandaag moest onze kleine Marta ook voor het eerst een vestje opzeggen op de zondagschool. En ze zegt, kom je ook opa? Ik zei, nee, ik ga naar de kindertjes van Barendrecht. Maar oma die komt wel. En mijn vrouw is daar dus naartoe, maar ze doet jullie de hartelijke groeten. Maar ik vond het heel fijn om hier te zijn. En om met elkaar zo het kerstevangelie te horen. Zo mooi verteld door juf Bosman en de vrije vertelling door juf Trouwborst. En zo hebben we samen weer mogen horen dat de Heer Jezus gekomen is. Hè, en dat God gegeven heeft. Terwijl wij mensen zo geneigd zijn om te nemen en om af te pakken. Hè, denk maar even aan Dirk. Die wilde eigenlijk dat boek afpakken. Die gunde het hem niet. Nou, zo zijn wij mensen. Zo zijn wij kinderen ook. Maar God die geeft. God geeft zijn Zoon. Hij wil je de zaligheid geven. Hij wil je ook een nieuw hart geven. En daar mag je om bidden. En hij wil het geven. En dat alleen om Jezus wil. En dat hoop ik, kinderen, dat jullie dat allemaal zullen vragen. Elke dag weer. Schoon mijn zonde, vele zijn. Maak om Jezus wil mij rein. We gaan samen afsluiten. En er zijn nog een paar mededelingen. Na het Eerste God, dan gaan de zondagsschoolkinderen met de juffrouws en de meester naar hun klas. En daar krijgen ze een boek en een zakje fruit en snoep. En de ouders en verzorgers kunnen de kinderen beneden bij de achteruitgang ophalen. De ouders en verzorgers wordt gevraagd om buiten om te lopen. De kinderen tot 12 jaar die niet op de zondagsschool zitten en hier nu zijn, die in de kerk zitten, die mogen ook een boek uitzoeken. En bij de uitgang voor en achter liggen op een tafel diverse boeken en een tractatie. Vanwege de coronamaatregelen is er een beperkte keus en we vragen uw begrip daarvoor. En dan past het ons nog om een paar bedankjes uit te spreken aan de organist en de koster voor alle medewerking die er vandaag gegeven is. U als ouders en grootouders voor uw aanwezigheid, familie en bekenden. En ook het zondagsschoolpersoneel natuurlijk, die zoveel moeite heeft gedaan om ondanks alle beperkingen met de kinderen te oefenen en alles voor te bereiden. Nou, het is allemaal keurig gegaan. We kunnen echt terugzien op een hele mooie bijeenkomst. Heel hartelijk dank daarvoor. En dan nog het laatste. Wanneer de coronamaatregelen het weer toelaten, dan zijn alle kinderen vanaf 4 jaar weer van harte welkom. Ik dacht dat het was. Goed, dan zullen we samen nog danken. En nadat we gedankt hebben, dan zullen we het Ere zij God gaan zingen. En als dat kan, dan doen we dat straks staande. We zullen nu samen eerbiedig zijn. Handen samen. Oogjes dicht. En dan gaan we de Heere danken. Heere, wij komen tot u aan het einde van deze bijeenkomst met de kinderen van de zondagsschool, die zo prachtig hebben gezongen en zo goed hun tekst hebben opgezegd. Wat waren ze misschien wel zenuwachtig om het te doen, maar u hebt het allemaal goed laten verlopen en we danken u daarvoor. En dat we samen ook mochten zingen en naar de verhalen mochten luisteren en naar het orgelspel. Heere, wat bent u goed dat u ons dit nog wil geven. Terwijl wij mensen zo weinig of soms helemaal niet aan u denken, denkt u wel aan ons. En u denkt ook aan deze lieve kinderen. Heere, wij bidden u, wilt u op grond van dat kind dat in Bethlehem geboren is en aan het kruis van Golgotha gestorven is, gedenken aan ons en onze kinderen. Heere, wilt u geven dat ze allemaal een nieuw hart van u mogen ontvangen. Dat ze u mogen liefhebben, u mogen vrezen. Dat ze de zonde mogen haten en niet in de wereld zullen leven. Maar veel zullen bidden of dat u hen genadig wilt zijn. Heb ontmoedig dank voor wat u gaf. Vergeeft u het verkeerde. En Heere, brengt u ons ook morgen weer samen in uw huis. Wij vragen u dat uit genade en om Jezus wil. Amen. Dan gaan we nu samen Ere zij God zingen.